Ja, vanavond willen we gaan op deze eerste paasdag naar Matteüs hoofdstuk 27. Matteüs 27. En dan wil ik u twee versen lezen. De versen 45 en 46. Matteüs 27, vers 45 en 46. En ik lees eruit omdat mij de afgelopen week is gevraagd om daarover is te spreken. Dus dat gaan we dan nog maar doen. Matteüs 27, vers 45, waar staat: en van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En de vraag die mensen hadden was: wat betekent dat nou? En waarom zei Christus dat nou aan het kruis van Golgotha? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Eli, Eli, lama sabachthani. Ja, waarom? Nou, dat willen we vanavond met elkaar onderzoeken. En proberen een antwoord op die vraag te geven. Ja, voor de goede orde, vaak zitten we een beetje in de knoop met vers 45, waar we hebben gelezen, waar we begonnen te lezen. Waar staat: en het zesde uur, en van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Er was dus een zonsverduistering van het zesde uur tot het negende uur. Nou ja, hier wordt de Joodse klok gehanteerd. Niet de klok die wij kennen, maar de Joodse klok. En als je die twee klokken met elkaar vergelijkt, dan is het bij de Joden 's middags om 12 uur is het bij hun 6 uur. Want ze gaan de dag tellen, wanneer dat het bij ons 6 uur in de ochtend is. Dan loopt heel toevallig mijn wekker ongeveer altijd af. Maar bij de Joden gaat dan de klok om en is het dan 0 uur, zal ik maar zeggen. Dan gaan ze tellen. Nou, 6 uur daarna is het precies wanneer het bij ons 12 uur precies in de middag is. Er is dus vanaf 12 uur tot het, zeg maar, het 9e uur Joodse klok, en dat is weer 15:00 uur onze tijd, 3 uur 's middags. Er is dus 3 uur lang, van 12 tot 3 's middags, is er duisternis gekomen over het gehele land. En over die tijdsperiode van 3 uur, daar weten we eigenlijk niet zoveel van wat er op het kruis van Golgotha gebeurde. Mensen werden angstig, mensen werden bang. Sommige mensen kwamen ook tot geloof, eigenlijk zoals die hoofdman. Hè, die hoofdman was over die Romeinse soldaten, toen die 3 uur om was en Christus stierf. Toen zei hij: deze is waarlijk Gods zoon. Hij moest erbij blijven. Hij was hoofdman. Hij had de kruisiging eigenlijk voltrokken met zijn soldaten, maar hij moest als hoofd daarbij blijven. En we weten wel, doordat die zonsverduistering kwam, en het duisternis kwam over het gehele land, niet alleen over Jeruzalem, maar het gehele land, dat men geweldig ondersteboven daarvan was. Maar omstreeks het 9e uur, en dat is heel bijzonder, wanneer zegt nou Christus: Eli, Eli, lama sabachthani? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat zegt hij niet op het 6e uur, nee, dat zegt hij op het 9e uur. Dat zegt hij 's middags om 3 uur, op het moment eigenlijk dat hij de geest geeft, dat hij sterft. Hij zegt het dus aan het eind van die 3 uur duisternis. Die 3 uur van lijden. Die 3 uur waar we toch wel in de Bijbel van vinden wat er toen door hem heen ging. En wat er toen eigenlijk plaatsvond. We moeten ook realiseren dat hij dan aan het eind hier zegt: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij zegt niet hier, dat moeten we goed in oogschouw nemen, hij zegt hier niet: mijn vader, waarom hebt gij mij verlaten? De vader-zoonsrelatie is hier niet in die 3 uur. Hier zien we God ten opzichte van de zondaar. Hij die de zonde van ons op zich nam. En die zonde op het kruis van Golgotha wegdroeg in die 3 uur. Petrus zegt ons dat in 1 Petrus hoofdstuk 2. In 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers, en ik lees maar vanaf vers 22. Die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden. Nee, hij deed geen zonde. En in zijn mond was geen bedrog. Die als hij gescholden werd niet terugschold. En als hij leed niet dreigde. Ja, Christus heeft in zijn leven niet gezondigd. Hij was de zondeloze. Hij was ook niet in zonde verwekt. Zoals u en ik. De zonde was niet op hem overgegaan. Heilige Geest, de Heilige Geest had hem verwekt bij Maria. En dat kon je ook zien, voor hem was een apart lichaam bereid en in dat lichaam wandelde hij. En je ziet ook, hij heeft geen zonde begaan en in zijn mond was geen bedrog. En als hij gescholden werd, schold hij niet terug. En als hij leed, dreigde hij niet, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf, en dan komt het, vers 24, die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen. Dat is een bijzondere tekst. Christus heeft dus onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht. Als het lam Gods. En hij stierf als het lam Gods. Zijn bloed vloeide voor onze zonde. Hij werd geslacht als het paaslam op het kruis van Golgotha. Wel bijzonder, want precies om 12 uur werd ook het paaslam door de priesters in de tempel geslacht. Maar het ware paaslam lag hier. Hier werd het schuldoffer gebracht. Hier werd het zondoffer gebracht. Daarom zegt hij ook, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is verleden tijd. Hij kijkt terug, het is het 9e uur. De 3 uur zijn om dat hij onze zonden op het hout heeft gebracht. En hij kijkt terug. Waarom hebt gij mij verlaten? Het is wel bijzonder dat, heeft u wel misschien wel eens gehoord, dat de Heere Jezus totaal aan het kruis van Golgotha 7 woorden heeft gezegd. Dat noemen ze wel de 7 kruiswoorden. Maar bijzonder is van die 7 woorden, dat er maar van die 7 er 4 zijn die hij heeft uitgesproken aan het eind, op dat 9e uur. Die andere 3 heeft hij gesproken gedurende het 6e uur. Hè. Toen zei hij bijvoorbeeld, toen sprak hij bijvoorbeeld met die moordenaar, hè, die aan beide zijden gekruisigd werden, zei hij tegen die ene moordenaar, heden zult gij met mij in paradijs zijn. Hè. Of hij zei tegen zijn moeder Maria, moeder zie uw zoon zie uw moeder. Hè. Dat zei hij tegen Johannes, dat hij voor en Maria moest zorgen, enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die hij zei voordat die 3 uur ingingen. Vader, vergeef het ze, want ze weet niet wat ze doen. Dat is ook zo'n kruiswoord. Het zijn de 3 kruiswoorden die aan het begin plaatsvonden. Maar er zijn 4 kruiswoorden die aan het begin, die aan het begin staan, maar aan het eind. En allemaal gedurende het 9e uur zijn uitgesproken. Het eerste kruiswoord wat waarschijnlijk is gezegd, dat is dat hij zei, mij dorst. Vermoedelijk kleefde zijn tong zo aan zijn verhemelte en was hij zo verdroogd en was het water zo uitgestort, dat hij niet spreken kon. En ook niet kon zeggen, Eli, Eli, lama sabachthani. En dat hij dat met luider stem kon spreken. Hij wilde dat spreken, maar hij kon dat niet. Dus waarschijnlijk kon hij nog wel uitbrengen, mij dorst. En we weten dan dat er een spons, hè, die werd op een riek gestoken en die werd dan in azijn gedoopt enzovoort. Water en azijn, dat werd zo aan hem gegeven, zodat zijn lippen bevochtigd werden, zijn mond bevochtigd werden en hij als het ware weer kon spreken. En toen heeft hij geroepen, Eli, Eli, lama, sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan kijkt hij terug naar die 3 uur. Vermoedelijk heeft hij er meteen ook achter gezegd, het is volbracht. Dat is ook zo'n kruiswoord. Het is volbracht. En dat laatste, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat zijn eigenlijk alle woorden die hij gezegd moet hebben gedurende het 9e uur. Mij dorst, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het is volbracht en in uw handen beveel ik mijn geest. Bijzonder is dat elk evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, weer andere woorden nemen van het moment dat hij aan het eind van die van die negende uur, toen die drie uur voorbij waren. Want er staat allemaal bij dat toen het negende uur aanbrak en hij stierf, hij iets gezegd heeft. En de een schrijft dit op en de ander schrijft dat op. Maar natuurlijk heeft hij het allemaal gezegd. Maar de een vond het beter passen om dat eruit te nemen dan de ander. Lees je hier door in Matteüs 27, dan staat er in vers 47. En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden, hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe, nam een spons, drengte die met zure wijn, stak die op een riet en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, stil, laat ons zien of Elia komt om hen te redden. Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. Hij riep met luider stem, staat er in vers 50, maar wat hij riep, staat hier niet vermeld. Maar vermoedelijk dat hij zei, het is volbracht. Het is volbracht. Nou, hoe het precies is geweest, wat hij wel en wat hij eerst heeft gezegd en toen daarna, ja, daar verschillen ze allemaal van mening. En wie het echt weet en het goed in zijn volgorde kan zeggen, ja, er zijn verschillende meningen over, die mag het zeggen. Natuurlijk, wij zijn er niet bij geweest. En elke evangelist heeft een stukje daarvan genoteerd. Maar goed, als we antwoord willen hebben op de vraag van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Op die vraag van de Heer Jezus. Dan moeten we eigenlijk nog dieper inblikken op wat hij doormaakte op het kruis van Golgotha. Bijzonder is, als je dat wilt, dat is heel bijzonder in de schrift, dan moet je niet zijn in Matteüs, Marcus of Lucas of Johannes. Dan moet je niet zijn in het Nieuwe Testament, maar dan moet je gaan naar het Oude Testament. Ik zou eens willen zeggen tegen mensen die niet geloven in de schrift, die niet geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, die voor onze zonde gestorven is en ten derde dagen is opgewekt, die dat logenen. Als je nou denkt echt dat de Bijbel een leugenboek is, hoe kan het dan bestaan dat Psalm 22, geschreven door David, gewoon vermeldt wat Christus, en dat is profetie van hem, wat Christus hier meemaakte toen hij hing aan het kruis van Golgotha. En bijzonder is, gaan we naar Psalm 22, want het begint met onze vraag. Psalm 22. Psalm 22. En dat lezen we dan maar. Psalm 22, voor de koorleider. Op de wijze van de hinde van de dageraad. Ja, gelukkig is er een hinde van de dageraad. De nacht is voorbij in deze psalm uiteindelijk. En de dag komt. Psalm van David. En begint met onze vraag. De vraag ook die Christus stelde. Zijn kruiswoord, vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, ik roep desdaags, en gij antwoordt niet, en desnachts, en ik kom niet tot stilte. Nochtans zijt gij de heilige, die troont op de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd, en gij deed hen ontkomen. Tot u hebben ze geroepen, en ze werden gered. Op u hebben ze vertrouwd, en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd. Wendel het op de Heere, laat die hem verlossen, hem redden, hij heeft immers welgevallen aan hem. Gij toch hebt mij uit de moederschoot getogen. Gij deed mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder. Aan u werd ik overgegeven bij mijn geboorte. Van de moederschoot af zijt gij mijn God. Wees dan niet verre van mij. Want nabij is de nood en er is geen helper. Vele stieren hebben mij omringd. Buffels van Bazan hebben mij omsingeld. Zij sperren hun muil tegen mij open. Een verscheurende, brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was Het is gesmolten in mijn binnenste. Verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In de stof des doods legt gij mij neer. Want honden hebben mij omringd. En bende boosdoeners heeft mij omsingeld. Die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen. Ze kijken toe. Ze zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u mij ter hulpe. Red van het zwaard mijn ziel. Mijn eenzame van het geweld van de hond, verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens der woudossen. Gij hebt mij geantwoord. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Gij die de Heere vreest, looft hem, verheerlijkt hem, gij ganse nageslag van Jacob, en het ontzag voor hem, gij ganse nageslag van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch versmaad, de ellende van de ellendigen, en zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar heeft gehoord toen hij tot hem riep. Van u komt mijn lof in een grote gemeente, mijn gelofte zal ik betalen, in de tegenwoordigheid van wie hem vrezen. De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de Heere zoeken, zullen hem loven. Uw hart leven op voor immer. Alle einden der aarde zullen het gedenken en ze tot de Heere bekeren. Alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des Heeren. Hij is heerser over de volken. Alle welgedanen der aarde eten en aanbidden. Voor hem knielen allen die in het stof nederdalen. En wie zijn leven en wie zijn ziel niet in leven kan houden. Het nakroos zal hem dienen en zal van de Heere verteld worden aan het komende geslacht. Ze zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, omdat hij het gedaan heeft. Tot zover. Ja, bijzonder is dat deze psalm eigenlijk in twee grote delen uiteenvalt. Er is een opsplitsing tussen vers 1 tot en met vers 22, waar je ziet dat Christus hangt aan het kruis en dat David dit gezien heeft en beleefd heeft voor een deel in profetie. En je ziet ook dat hier in deze psalm in de details wordt ingegaan van Christus' kruisiging en wat hij meemaakte, wat hij dacht, wat hij zag. En je ziet dat Christus hangt aan het kruis en dat hij om zich heen ziet. En dat hij vertelt wat hij meemaakt. Dat vind je van vers 1 tot en met vers 22. Onder de noemer, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En de vraag is, in vers 3, mijn God, ik roep des daags en gij antwoordt niet. En des nachts en u komt niet tot stilte. Gij antwoordt niet. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat strekt zich uit van vers 1 tot en met vers 22. Maar het bijzondere is dat in vers 22 en dan in vers 22b dat opeens daar staat, gij hebt mij geantwoord. Dus opeens kwam toch het antwoord. En dan zie je dat vanaf vers 22b tot aan het einde van deze psalm, vers 32, het dan voortgaat naar het laatste kruiswoord van de Heer Jezus aan de kruis. Waar staat hier in vers 32 aan het eind, omdat hij het gedaan heeft. Je kan ook vertalen, omdat hij het volbracht heeft. Omdat hij zei, het is volbracht. En zo is de indeling van deze psalm. Het eerste gedeelte van vers 1 tot 22, dat is eigenlijk een snik en een antwoord proberen te vinden op die vraag, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gij antwoordt niet op al mijn hulpgeroep. En dan het tweede gedeelte van vers 22 tot aan het eind, waar dan blijkt dat God na die 3 uur dat Christus hing aan het kruis en onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, antwoorden. En dat hij dat constateert in vers 22b. Gij hebt mij geantwoord. En dat hij opeens, dat het overgaat in een lofzang. Die eindigt met, omdat hij het gedaan heeft. Omdat hij het volbracht heeft. Christus triomfeerde. Ja, wat wil dit nou allemaal ook zeggen? Nou, het is duidelijk hier dat, dat de Heer Jezus hier degene is die hier leidt. Hij is de leider in deze psalm. Hier zie je het kruis. En als hier zo staat van, mijn God, ik roep desdaags en gij antwoordt niet en desnachts en ik kom niet tot stilte. Ja, dan herkennen wij zelf ook onszelf daar wel in, dat als wij een weg gaan van lijden, dat daar best ook een moment in zit dat wij wel roepen tot God, maar dat het wel lijkt alsof God niet antwoordt. En dat het lijden blijft. Ja, Christus maakte dit dus mee. Hij maakte iets mee uiteindelijk wat wij denken wel eens mee te maken, dat God ons verlaten heeft en dat hij niet antwoordt. Maar dat is iets wat wij eigenlijk nooit meemaken. Hij werd verlaten, als je daar naar kijkt in die laatste dagen, dan zie je dat hij het eerst verlaten wordt door die volgelingen van hem. En dat waren de scharen. Er was altijd een schare die hem volgde. Maar op een gegeven ogenblik, ondanks dat hij met Hosanna, de zonen Davids, zo Jeruzalem was binnengehaald, op zo'n ezelsveulen, weten we wel dat spoedig die scharen hem niet meer volgden. En zich van hem afkeerden. We weten zelfs dat uiteindelijk ook Judas heen ging en hem verraadde. Een van zijn discipelen. En dat uiteindelijk al zijn discipelen hem verlieten. En dat Petrus hem zelfs verloochende. Ik ken hem niet. Hij werd verlaten door iedereen. Maar het ergste van alles wel, was wel dat hij in die 3 uur door God zelf verlaten werd. Dat de relatie dus heel duidelijk tussen vader en zoon ophield te bestaan. En dat hij dus niet zei, mijn God, dat hij niet zei, mijn vader, maar mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zonde maakt scheiding, zegt de Bijbel. Zonde maakt scheiding tussen God en de zondaar. En dat zien we hier ook het geval. Hij nam onze zonden op zich. En dat maakte scheiding. Dat was de reden van het verlaten worden. Hij kwam niet tot stilte. We benauwden hem. Hij zegt ook in vers 5, op u hebben onze vaderen vertrouwd. Wie zijn die vaderen? Ja, Abraham, Isaac en Jacob. En wat was bij hun het geval in vers 5? Ze hebben vertrouwd en gij deed hen ontkomen. Tot u hebben ze geroepen en zij werden gered. Op u hebben ze vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Nee, ze zijn nooit beschaamd uitgekomen. Ja, dat was ook zo als je nagaat, die er gezien is van Abraham, Isaac en Jacob. En je neemt bijvoorbeeld Isaac. Dan weet het allemaal dat toen Isaac op een gegeven ogenblik op de berg Moria, waar ook Christus zijn kruis was opgericht, op die berg Moria. Maar ook Abraham zet zijn zoon Isaac die berg Moria opging om eigenlijk zijn zoon te offeren. En hij ook zo stond Abraham uiteindelijk met dat mes in zijn handen om zijn zoon daadwerkelijk te slachten. En hem neergelegd had als een soort offerdier op dat altaar. Dan zie je ook dat de Heere ingrijpt van bovenaf. En dat hij zijn zoon helemaal niet hoeft te doden. En dat daar een lam is in feite. Verstrikt geraakt, in struik gewassen. En dat de Heere zegt, neem dat lam maar. Maar bij Christus op het kruis van Golgotha is niet zo dat als hij aan dat kruishout genageld wordt en het kruis wordt opgericht, dat er een stem van boven is, deze is mijn geliefde zoon. Nee, er is geen vader-zoon relatie. En dat ze dat niet moesten doen. En dat er wel een of ander paaslam was, wat kon worden gekruisigd. Nee, zo is het niet. Waarom niet? Omdat Christus het paaslam was. Wat zegt Johannes direct in zijn evangelie, Johannes 1? Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is het lam Gods. Bij Isaac, dan is er sprake dat er een ander kan worden geslacht. het lam Gods kan worden geslacht. Uiteindelijk een beeld van Christus. Maar bij Christus, nee, er is geen vervanger. Nee, er is geen plaatsvervanger. Want Christus is het lam Gods. En dat is bijzonder. Daarom ook, ja, zie je hier dat Christus wel zo zegt, gij antwoordt niet. Nee, inderdaad, zonde maakt scheiding. En hij werd tot zonde voor ons gemaakt. Dat lees je ook in 2 Korinthe hoofdstuk 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Vers 21. 2 Korinthe 5. Vers 21. Waar staat hem die geen zonde gekend heeft. Ja, Christus heeft geen zonde gekend. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. En daarom werd hij door God verlaten. Daarom droeg hij dat oordeel over de zonde. En kon hij die zonde, zoals hier staat, verzoenen. Hij is dus het zoenmiddel, zoals ook de Romeinenbrief zegt. Dat was Christus, het zoenmiddel, het verzoendeksel, waarop zijn bloed vloeide. Als je dan Christus zo ziet aan het kruis, dan is het wel heel typerend vanaf vers 7, dat zo letterlijk ook is uitgekomen. Dit is een profetie die zo helder is, dat je met verbazing staat te kijken hoe het kan zijn dat notabene 1000 jaar voordat Christus aan het kruishout stierf, David dit zo in detail kon opschrijven. Dit is toch geïnspireerd door Gods geest, dat kan niet anders. In vers 7 staat, maar ik ben een worm en geen man. Geen man, ik ben vernederd. Christus kwam hier ook als de dienstknecht. Aan de mensen gelijk. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Hij was een smaad voor de mensen. De mensen lachten hem uit en verachten hem. Vers 8, alle die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd. Ja, de priesters, en heel het volk, ja, die beschimpte hem. Ze staken ook echt, als je dat gaat lezen in de evangelie, ze staken ook echt de lippen uit. En ze schudden ook daadwerkelijk, meewarig, hun hoofd. En ze riepen ook uit vers 9, wendel het op de Heere, laat die hem verlossen. En ze nodigden hem ook openlijk uit, dat als hij werkelijk was, die hij zei die was, kom dan af van dat kruis. Hè? Of God zou hem dan toch wel helpen? Wendel op de Heere, laat die hem verlossen, hem redden. Hij heeft immers wel gevallen aan hem. Zo uitdagend waren ze. En zegt Christus, als dat honen van die spotters zo klinkt, gij toch hebt mij uit de moederschoot getogen. Dat is waar. De Heilige Geest die overdekte Maria, en zo werd die verwekt en uit die moederschoot toog die. Gij deed mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder, de moeder Maria. Aan u werd ik overgegeven bij mijn geboorte. Van de moederschoot af zijt gij mijn God. En roept hij weer uit, wees dan niet verre van mij. Want nabij is de nood en er is geen helper. Nee, er is geen helper. Wij hebben altijd een helper. Groot van kracht, daar zing ik ook van. Een helper, groot van kracht. Maar Christus heeft geen helper. Hij had ook gebeden, hè. Als enigszins mogelijk is, laat deze drinkbeker dan aan mij voorbij gaan. Mijn drinkbeker kan niet voorbij gaan. Hij moet hem zelf drinken. Tot de laatste druppel toe. Die beker, die moet hij drinken. Die wijnpersbak wordt betreden. Ja. Dat moet hij alleen doen. Het oordeel over de zonde. En er is geen helper. Vele stieren hebben wij omringd. Buffels van Bazan hebben mij omsingeld. Ze sperren hun muil tegen mij open. Een verscheurende, brullende leeuw. Ja, de overpriesters. De fariseeën en de schriftgeleerden. Het hele Sanhedrin. Tot de hoge priesters aan toe. Worden hier afgebeeld. Die hun muil wijd tegen hem opensperren. Die hem willen verscheuren. Die hem willen kruisigen. Die laten ook de menigte oproepen. Kruist hem, kruist hem. Daarna zie je vanaf vers 15 dat hij beschrijft zijn lichamelijke toestand. Vers 15, als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste. En dat is in die uren geschied, die 3 uur, van 6 tot 9 uur, dat die beenderen ontwricht werden, dat zijn hart smolt als was, dat hij helemaal wordt uitgestort, dat zijn hart smolt in zijn binnenste. Vers 16, verdroogd als een scherf is mijn kracht. Ja, een gebroken potscherf, zo is zijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Daarom riep hij ook uit na de 3 uur, mij dorst. Zijn tong kleefde aan mijn gehemelte. In het stof des doods legt gij mij neer. Ja, dat was aan het eind, hè, na de 3 uur. In stof des doods legt gij mij neer. Want honden hebben mij omringd. Een bende boosdoeners heeft mij omsingeld. Wie zijn honden in de Bijbel? Altijd een beeld van de heidenen. En waren heidenen? Ja, niet alleen waren hier die schriftgeleerden, fariseeën, het hele Sanhedrin en die overpriesters en noem op. En die dienaren van de hoge priester. Nee, er waren ook honden. Want hij was overgegeven aan welke heidenen? Aan Romeinse soldaten. En die Romeinse soldaten, die kruisigden hem. Want honden hebben mij omringd. Een bende boosdoeners heeft mij omsingeld. Die mijn handen en voeten doorboren. Ja, die kruisigden hem. Die sloegen de nagels door zijn handen en zijn voeten. Al mijn beenderen kan ik tellen. Ze kijken toe. En ze zien met leedvermaak naar mij. Ze verdelen mijn klederen onder elkander. En werpen het lot over mijn gewaad. Ja, dat deden de Romeinse soldaten. Ze wierpen het lot over dat gewaad, want ze wilden het niet scheuren. Ze wilden het heel houden. En ze speelden een soort spelletje poker. Om te kijken wie dan dat gewaad zou winnen. En ze staken, ze keken ook toe. En ze hadden ook leedvermaak met hem. Hè? En ze kronen hem zogenaamd. Dat weten we allemaal wel wat er gebeurde. Ze kronen hem zogenaamd tot koning met een doornenkroon. En ze deden een purperen mantel om. En ze sloegen hem en ze geeselden hem. Enzovoort. Ze hebben gewoon de draak met hem gestoken. Hè? Koning der Joden. Hè? Gij bent een koning. Zo staken ze vol leedvermaak de draak met Christus. Vers 20. Maar gij, heren, wees niet verre. Mijn sterkte haast u mij te hulpen. Red van het zwaard mijn ziel. Mijn eenzame van het geweld van de hond. Een beeld van de heidenen. Verlos mij uit de muil van de leeuw. Dan krijg je toch een wat diepere betekenis. Namelijk Satan. De vijand, de echte vijand. En van de horens der woudossen. En toch zie je dan aan het eind van die 3 uur, dat er toch een kentering in komt. Waarom in feite als hij die zonden van ons heeft weggedragen in zijn lichaam aan het hout, en die zonden zijn weggedaan, dat hij dan wel terug ook één, wat hij zegt, mij dorst, en dat hij dan kan spreken, dat hij dan ook die vraag stelt van waarom, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dat hij ook kan uitroepen, het is nu volbracht, het is volbracht. En dat hij vol geloof zijn geest, hè, in uw handen beveel ik mijn geest. Geeft hij zichzelf over aan de Vader. En is eigenlijk wordt die vader-zoon-relatie op dat moment hersteld. Er is ook een antwoord, lijkt het wel geweest. Aan het eind van die 3 uur, toen hij zei, het is volbracht. En hij de geest gaf, het is volbracht. En vanaf dat moment is er een lofzang. Hier in deze psalm. Want er staat er zo, vers 23, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Dat is een geweldige boodschap. Dat is de opstandingsboodschap. Die aan de discipelen werd verkondigd. En die discipelen mochten dat ook verder brengen. En ook uitbrengen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Ja. Dat kon hij ook gaan doen. Ja. Hij verscheen ook later in het midden van die gemeente. Je ziet ook dat die overgang hier in feite heel sterk is, hè? Aan de ene kant is daar het snikken, het lijden van Christus. Tot en met vers 22. En in vers 22 is die overgang heel sterk. Want dan staat er, en gij hebt mij geantwoord. En daarna is het een lofzang. Daarna is het lijden voorbij. Daarna is er alleen maar sprake van heerlijkheid. En er wordt ook opgeroepen. Gij die de Heere vrees, looft hem. Verheerlijkt hem. Wie? Gij ganse nageslacht van Jacob. En het ontzag voor hem. Gij ganse nageslacht van Israël. En er staat er, want hij heeft niet veracht, nog versmaad, de ellende van de ellendigen. En zijn aangezicht niet voor hem verborgen. Maar heeft gehoord toen hij tot hem riep. God heeft allemaal gehoord. Wat denk je wat? Er staan hier ogen openbaar in de schrift. Maar wat denk je wat God zelf heeft meegemaakt? We weten alleen wat Christus uitriep aan het kruis van Golgotha uiteindelijk. Na 3 uur. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar wat denk je wat de Vader, die ook meemaakt dat de Vader zo'n relatie, dat Gods relatie, wat voor ons een mysterie is, verbroken werd. Wat God heeft meegemaakt. Christus ging de diepte door, maar de Vader ging ook de diepte door. Stel nou eens dat het je eigen zoon is. En dat je toch als rechtvaardig God, als soeverein God, als almachtig God, daar oordeelt over de zonde van de mens. Over de zonde die de schepping is binnengekomen. En door Adam zijn weg heeft gevonden naar alle mensen. En heel de schepping die wij hier op aarde kennen. Ja, het was voor Christus verschrikkelijk. Maar het was voor de Vader net zo verschrikkelijk. En hij hoorde hem wel. Uiteindelijk hoorde hij hem wel. Staat hier ook. En zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar heeft gehoord toen hij tot hem riep. Er staat er van, u komt mijn lof in een grote gemeente. De Heere Jezus Christus gaat dus in een grote gemeente. De lof brengen aan de Vader. Mijn geloften, die hij aan ons maakt, zal ik betalen. Christus komt zijn geloften na, aan u en aan mij. Ook aan Israël. Mijn geloften zal ik betalen, in de tegenwoordigheid van wie hem vrezen. Als je weet wie een heilige God is, en dat je hem vreest, en dat we met onze zonde geen enkele andere weg hebben dan Christus kruisdood te aanvaarden en hem daarvoor te danken voor de vergeving der zonde. Doodmoedigen zullen eten en verzadigd worden, wie de Heere zoeken zullen hem loven, uw hart leven op voor immer. En dan blijft niet alleen beperkt hier in deze verzen tot het geslacht, het nageslacht van Jacob, het nageslacht van Israël. Nee, het gaat zelfs verder, het gaat naar alle volkeren toe, want zo eindigt de psalm, vers 28. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zult de Heere bekeren. Geweldige wereldbekering komt er. Alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht, want het koninkrijk is des Heere, hij is heerser over de volken, over alle volkeren. Dat is geweldig. Alle welgedanen der aarde eten en aanbidden, dat zal straks de situatie zijn op aarde. Voor hem knielen, allen die in een stof nederdalen. Allen die in stof zijn nedergedaald. Allen die gestorven zijn. En die opgewekt worden. Ja, die zullen voor hem knielen. En wie zijn ziel niet in leven kan houden. Nee, geen mens kan zijn ziel in leven houden hoor. Dat kunnen we niet. We krijgen allemaal te maken onherroepelijk met ons heen gaan. Met het sterven. Maar alle welgedaan der aarde zullen eten en aanbidden en voor hem knielen en hem groot maken. Het nakroost zal hem dienen. Dat zal geschieden straks. En zal van de Heere verteld worden aan het komende geslacht. Zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden. Omdat hij het volbracht heeft. Dat is het geweldige. Hij heeft het volbracht. Wat wel bijzonder is in de schrift, dat toch ook wordt ingegaan precies op dat moment dat de Heer Jezus Christus gestorven is. En dat hij dus vol vertrouwen ook, toen hij de Heere God, zijn Vader hoorde antwoorden, dat hij kon zeggen, het is volbracht, het is nu volbracht. En in uw handen beveel ik mijn geest. Als je bijvoorbeeld gaat naar Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen 2. Dan wordt daar toch wel wat bijzonders gezegd. Handelingen 2. Als je luistert naar de toespraak van Petrus. Dan zegt hij in vers 22, Handelingen 2, vers 22. Mannen van Israël, hoor deze woorden. Jezus de Nazareër, een man, u van Gods wegen aangewezen, door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij, door de handen van wetteloze mensen, ja, die Romeinse soldaten, aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt. Hoe heeft God hem dan opgewekt? Want hij, God, verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. De dood kon hem niet houden. Die kon hem niet vasthouden. Dat was onmogelijk. God die verbrak de weeën van de dood. Want David zegt van hem, en let op, David zegt dat niet over zichzelf, en Petrus gaat daar diep op in, dat wat David heeft gezegd, niet over hemzelf ging, maar over Christus ging. Vers 25. Ik zag de Heere van alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen. Waarom? Omdat gij mijn ziel niet aan het graf, staat er eigenlijk, omdat gij mijn ziel niet aan het graf zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen, gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Zei David dat nou over zichzelf? Nee, nee. Want hij zegt in vers 29, hij gaat het toelichten, dat verklaren, Petrus. Hij zegt in vers 29, mannen en broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Wil je weten waar David is, zegt Petrus, die ligt gewoon dood in zijn graf, nog steeds. En zijn lichaam heeft wel ontbinding gezien. En hij is tot op heden wel aan het graf overgelaten. Maar David had het niet over zichzelf, zegt hij erbij, vers 30. Daar hij, David, nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had, een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien. Ja, David was een profeet. Hij zag in de toekomst. Nou, dat blijkt wel in Psalm 22. Hoe hij als een profeet in de toekomst zag. En zelfs de kruisdood van Christus beschreven heeft. Maar hij heeft niet alleen de kruisdood van Christus beschreven. Hij heeft ook de opstanding beschreven. Staat erbij. Heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van Christus. Dat hij niet aan het graf. Staat dat dodenrijk, is verkeerd vertaald. Dat hij niet aan het graf is overgelaten. Noch zijn vlees ontbinding heeft gezien. Hij is niet overgelaten aan het graf. En Christus' lichaam heeft geen ontbinding gezien. Dat is wat David hier op de Pinksterdag bekend maakt. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen. Maar hij zegt zelf, de Heer heeft gezegd tot mijn heren, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. En weer zegt Petrus, dat zegt David niet over zichzelf. David is niet opgevaren naar de hemelen. Als David profeteert en zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn heren, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten, heeft niet over zichzelf, dan heeft het over Christus en zijn hemelvaart. Dus alles steeds wat David in de psalmen allemaal zegt en opgeschreven heeft, is allemaal profetie. Hij had niet over zichzelf, Hij hebt het over de kruisuit van Christus. Hij hebt het over de opstanding van Christus. En hij hebt het over de hemelvaart van Christus. Ook wel een bijzonder gedeelte vind je in Handelingen hoofdstuk 13. Handelingen 13. Handelingen 13. Vanaf vers 26. Vers 26. Mannenbroeders. Hier zo'n toespraak aan dezelfde groep, aan Israël. Mannenbroeders, zonen van het geslacht van Abraham en vereerders van God, onder u, tot ons is deze heilsboodschap gezonden. Welke? Vers 27. Want die te Jeruzalem wonen en een overste hebben hem niet erkend, en ze hebben de uitspraken der profeten, die elke Sabbat worden voorgelezen, door hun oordeel vervuld. En hoewel zij geen grond voor doodstraf konden vinden, nee, ze konden Christus niet eigenlijk ter dood veroordelen, ze konden niks hem aantijgen, het liep allemaal mis. Die hele rechtszaak, dat was, ja, zou je als rechter niet ontvankelijk moeten verklaren, want ze hadden geen enkel recht van spreken om hem te veroordelen tot de dood. He? Vers 28, en hoewel zij geen grond voor doodstraf konden vinden, hebben zij Pilatus gevraagd hem ter dood te brengen. En toen ze alles volbracht hadden, wat van hem geschreven stond, namen zij hem af van het hout en legden hem in een graf. Maar God heeft hem uit de doden, he, tussen de doden uit, opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem van Galilea naar Jeruzalem opgegaan waren, die thans getuigen van hem zijn bij het volk. En wij verkondigen u dat God de belofte die aan de vaderen geschied is, aan onze kinderen vervuld heeft door Jezus op te wekken. Gelijk in de tweede psalm geschreven staat. Er wordt weer een psalm aangehaald. Al een profetie. Tweede psalm. Staat er. Mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. En dat hij hem uit de doden, tussen de doden uit, hè, heeft opgewekt, zonder, en let nu op, zonder dat hij weer tot ontbinding zal wederkeren, heeft hij alles gezegd. Ik zal u het heilige van David geven dat betrouwbaar is. En daarom zegt hij ook in een andere psalm, weer profetie, weer een psalm, gij zult uw heilige geen ontbinding doen zien. Want David is na zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet. En hij, ja die David, heeft wel ontbinding gezien. Maar hij, Christus, die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. Zo zei u dan bekend, mannenbroeders, dat door hem uw vergeving van zonde verkondigd wordt. Ook van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes, wordt ieder die gelooft gerechtvaardigd door hem. En dat is bijzonder. Maar heel duidelijk is dus, ja, David, ja, die is bij zijn vader gezet, die is ontslapen, die is in het graf bijgezet, en ja, die heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. Christus is dus wel verhoord. Hij is wel verlaten geweest. Ja, voor hoe lang? Ja, voor die 3 uur. Dat de duisternis over het gehele land kwam. Van 12 uur 's middags tot 3 uur 's middags. Maar van het moment dat hij stierf, was de Vader hem weer nabij. En kon hij ook zijn geest in de handen van zijn Vader bevelen. En ook uitroepen, het is volbracht. Zo zag hij geen ontbinding. Daarom is ook zo bijzonder, broeders en zusters, ja, bij ons is dat anders allemaal. Ons lichaam ziet wel ontbinding, maar zijn lichaam zag geen ontbinding. Daaraan herkennen we hem ook. Hoe herkennen we Christus? Aan zijn doorboorde handen en doorboorde voeten. En zijn doorstoken zijde. Daaraan zullen we hem herkennen. Zo zal hij ook ons verschijnen. Als de gekruisigde en de opgestane. En verheerlijkte. Maar we zullen hem toch zien. Dat speciale lichaam, hè, wat in Hebreeën zo staat. Gij hebt mij een lichaam bereid. Dat moest ook wel, want hij werd niet geboren uit Jozef. Hij werd verwekt in de moederschoot van Maria. En voor hem was een lichaam bereid. En dat lichaam, dat was toch wel een bijzonder lichaam. Want ja, als hij opeens daar dan op de berg der verheerlijking komt, wat gebeurt er dan? Dan wordt zijn gedaante die verandert. En gaat opeens stralen. En opeens zijn ze er helemaal van ondersteboven. Dat hebben ook zo indruk op Petrus gemaakt, dat hij in zijn eerste Petrusbrief daar weer over spreekt. Dat hij toch niet zomaar een sprookje is, zal ik maar mijn woorden, een sprookje is nagevolgd in zijn leven. Nee, hij werkelijk op de berg der verheerlijking die verandering van Christus gezien. Is dus een bijzonder lichaam. En dat lichaam heeft geen ontbinding gezien. In dat lichaam stond hij ook. In dat lichaam verschijnt hij ook. Dat is bijzonder. Zo triomfeerde Christus. Het geweldige is, Christus werd verlaten. Wij zullen nooit verlaten worden. Christus is ons altijd nabij. Voor hem was er geen helper. Voor ons is er altijd een helper. Ook al is het wel zo dat wij ook soms een lijdensweg gaan. En dat wij ons afvragen, waar is de Heer? En dat we ook uitroepen. En dat heeft ergens David in deze psalm wel persoonlijk een keer meegemaakt. Dat hij zegt, mijn God, ik roep desdaags, gij antwoordt niet. En desnachts, en ik kom niet tot stilte. Dat je gewoon niet tot rust komt. Dat het maar blijft malen in je hoofd. Dat het zwaar wordt voor je. En dat je zelf ook niet kan slapen. Van alles wat je meemaakt in dat lijden. Maar toch mogen we weten, net als Abraham, Isaac en Jacob. Altijd als ze in nood waren, hulp kregen en ontkwamen en werden gered. Hè, en hun hoop niet beschaamd werd op de Here. Zo zal onze hoop ook niet beschaamd worden. Daar is een helper groot van kracht. En dat is het geweldige van Pasen. Christus, die leeft. Zijn lichaam heeft geen ontbinding gezien. Hij is in hemel gevaren. Al deze psalmteksten die we met elkaar hebben gelezen uit het Nieuwe Testament en ook hier in de psalmbrief zelf. Ja, dat is allemaal profetie, maar het is allemaal waarheid geworden. Het is allemaal vervulde profetie. En Christus zit aan de rechterhand des vaders. En hij is een helper groot van kracht. En hij staat ons nabij. En dan mogen we leven met een levende heiland. Daarom hebben we niet iets dat we zonder hoop in deze wereld zijn. Nee, wij hebben een geweldige hoop. En we hebben een geweldige toekomst. En we kijken ook met vol vertrouwen naar de toekomst toe. Want hoe deze psalm eindigt, zullen we ook meemaken. Dat we Christus zullen ontmoeten. En dat hij met ons samen God zal loven in die gemeente. In al die verschillende groepen, geloofsgroepen die er zijn. Al die verschillende gemeenten die er zijn. Zal de Heere worden groot gemaakt. Dat zal zijn met Israël. Dat zal later ook zijn met de volkeren. Maar dat zal ook zo zijn in de hemelen enzovoort. Waar wij in zullen delen. Dat zal allemaal heerlijk zijn. Eén lofzang voor de Heere. En het is geweldig dat we zo in Christus dat leven hebben leren kennen. En dat het leven in ons werkt. Als het nieuwe leven. En dat springt in ons op. En dan worden we door gesterkt. Want de Heer is ons nabij. Ja, onze verlosser hing aan het kruis. Daar stierf hij voor onze zonden. En dat mogen we belijden. En dat mogen we ook aanvuren. Om anderen daarop te wijzen. En ook te zeggen. Ken je, vertrouw je dan het woord van God niet? Hoe is het dan mogelijk? Dat 1000 jaar van tevoren, in de schrift, zo in detail, iemand dit opgeschreven heeft. Dan zie je toch dat dit boek geen leugenboek is, maar dit boek een bijzonder boek is. Dat dit boek het woord van God is. Zou je dan de boodschap van het woord van God niet geloven? Dat Jezus is de Christus? Amen.